Dan de gemeenteraad. Puntje 1. Ten opzichte van de vorige vergadering zijn hier opmerkingen. Dan worden ze nog toe van de gemeenteraad van 30 augustus 2022 hiermee goedgekeurd. Puntje 2. IWK de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering op 13 december. En daar gaat Niels voor ons naartoe. Puntje 3. De school- en jeugdcampus, de conciërge en de kosteloze huisvesting die hier als loonelement zal meetellen. Het project voor de bouw van een nieuwe school- en jeugdcampus in Vorselaar is lopende. En boven de school wordt tevens een woonst voorzien en zal een conciërge worden aangesteld. Gezien dat de conciërge zal wonen op de plaats van het werkstelling, gaat het wel om een bijzondere situatie. En deze bijzondere situatie ga Ali even voor ons schetsen. En dan onze vraag is: laat ik gaan.
Ja, het komt vandaag op de raad, omdat het aan de gemeenteraad eigenlijk ook tijd is om te beslissen over de manier waarop dat eigenlijk die waarde ingebracht wordt in de conciërgefunctie. En dat kan op twee manieren. Dat kan door een toekenning van een toelage. In dit geval is er een huisvesting die in het project. En het is logisch om te kiezen voor een voordeel in natura. Dat wordt ingebracht eigenlijk als een deel van het loonelement. Vandaag de dag en eigenlijk al vele jaren wordt dat door een arbeidsovereenkomst geregeld, waar dat vroeger eigenlijk heel informeel nog op vele verschillende manieren gebeurde. Soms via vrijwilligersovereenkomsten zelf, soms via huurovereenkomsten waar afspraken werden gemaakt of overeenkomsten werden gaan vastgehangen. Maar vandaag de dag is er eigenlijk vrij veel rechtspraak over. We hebben eigenlijk bij elkaar voor aangevraagd en is het eigenlijk altijd het principe van dat via arbeidsovereenkomsten regelen, waar dat je dan eigenlijk een schatting doet van de waarde van de woning en die inbrengt als loonelement in het woon. Dus dat is de bedoeling dat we net als voor andere procedures eigenlijk een functiebeschrijving opmaken, een aanwerkingsprocedure starten, een bevraging doen, bij dat publiceren, een selectieprocedure doen en dat daar dan van de werkstelling uit voortkomt van, voor iemand die een deel van de een deel als loon de waarde van de huisvesting en het gebruik van nutsvoorzieningen krijgt en een ander deel effectief een loon uitgekeerd krijgt. Dat is eigenlijk een beetje het principe. Dus geen puur informatief, daarbij hebben we gekozen om, we moeten die functiebeschrijving nog een beetje verder vormgeven, maar daar is ook al heel wat werk aan verricht. Factoren die daar zeker gaan moeten inzetten is de klantgerichtheid. En we zien daar op dit moment een goede combinatie met de functie die ingevuld was in het lokaal dienstencentrum en terug moest ingevuld worden, omdat daar ook de oproepen vaak gebeurde, ook het klantgericht heel sterk aanwezig is, logistiek, administratief. En in de conciërgefunctie gaat dat klantgericht ook heel sterk naar voren komen, maar dan eerder naar verenigingen, gebruikers, goede afspraken maken, maar ook in het weekend stand-by zijn als er als er een alarm afgaat in een gebouw bijvoorbeeld, daar gaan we een deel van maken.
Een paar vragen dan misschien bij. Ik vermoed dat er in het verleden, als er een conciërgefunctie verbonden was aan het vroegere jeugdcentrum, dat daar inderdaad, dat verwijzen naar Ellie, dat daar toen nog geen loon aan vast ging, dat dat enkel vergoed werd door het wonen in die woning daar en dat er verder niks begrijp. Begrijp inderdaad, jullie is misschien wel sterker moet intikken als gemeente. En op zich kunnen wij ons als fractie wel vinden in de keuze die je hier voorstelt. Maar als ik dan even in de toelichting ga kijken, dan werd er ergens iets geschreven van dat het voordeel in natura, wat dan een kosteloze woning en energievoorziening zal zijn, maximaal 40% van het loon mocht bedragen. Ja, een bedenking die ik me dan maak, als je zo bij marktconforme prijzen nu gaat werken bij een nieuwbouw, een huur en dan volledige energie met de prijzen van nu, komt dan rap aan een fix bedrag. Als je daar een boom bovenop zet, dan wordt dat wel, alleen voor een starter, een heel riante verwoning, dachten wij.
Ja.
Ja, en op dit moment is het takenpakket nog niet wel omschreven. Dus alleen wij vinden wel, als je zo'n functie gaat creëren, die dat dan toch ruim vergoed zal worden door de gemeente, ja. We willen wij op dit moment daar nog wel voorbehoud aan tekenen om dit zomaar mee te gaan goedkeuren. Want ja, we vinden dan wel dat dat op zijn minst een voltijds takenpakket moet worden.
Ja.
En daar hebben we op dit moment geen zicht op. Ik hoor nu wel dat je er inderdaad de juiste...
Het is meer dan voltijds eigenlijk. Hè. Dus waar die eigenlijk aan geeft, is dat, dat je een deel van de functie ziet. Dat zal sowieso een voltijds takenpakket zijn. En dan komen we bovenop. Buiten die uren nog een aantal verplichtingen, dat is net de filosofie van waarom dat er eigenlijk een vergoeding moet, hè, ook vanuit de wetgeving uit moet tegenover staan, omdat je eigenlijk meer verwacht van iemand dan gewoon, ga ik even verkeerd dat terug, een standaard voltijds te werken. He, dus je verwacht eigenlijk een meer iets van, bijvoorbeeld ook op avonduren, in het weekend, naar bereikbaarheid, naar groepbereid en zo. Waardoor dat je eigenlijk inderdaad legitiem eigenlijk een extra inspanning moet doen om dat ook te kunnen vragen eigenlijk aan die persoon. Dus het gaat wel degelijk, als dat een onzekerheid is, over minstens een voltijdsjob. En bovenop dat voltijdse, dat daar bovenop nog een aantal extra prestaties moeten geleverd worden. Hè.
Dus ja, met de dingen die we doorgevonden hadden gekregen, wisten we dat natuurlijk niet. Dus dat was wel denk ik een bedenking die wij toch wilden meegeven. Maar ik ben blij dat de mogelijkheid dat zeker wilde. Ik snap een andere bedenking die onze fractie toch wel wil maken, is of dat in de huidige tijd nog een goed signaal is om volledig energie mee in te brengen in die constructie. Dat moedigt niet echt zuinig gebruik aan, vinden wij. Ik weet niet of dat een goed signaal is en of dat daar geen alternatieven voor zijn om toch de gebruiker ook aan te zetten om een beetje verstandig om te springen met energieverbruik.
Misschien iemand hier is vooral het voordeel in natura. Het principe van het voordeel in natura is de bevoegdheid van de raad. Dat kunnen we misschien nog wel eens navragen. Dat moeten we ook nog doen, die waardebepaling nog gebeuren. En of dat we inderdaad de energie er al dan niet zelf moeten insteken of kunnen eruit halen.
Ja.
Dus, kunnen we nog wel verder bekijken. Of,
ja, omwille van dat dat energieverbruik toch wel een belangrijk punt is, vinden wij. En dat takenpakket op dit moment niet omschreven, dus willen wij dat even voorhouden vragen bij dit punt. En kunnen we dat op dit moment nog niet goedkeuren, willen we ons daar onthouden. Maar ik hoor wel dat je daar wel mee over wil nadenken, dus we willen dat zeker aanbrengen. Ja.
Goed, dan gaan we de stemming opnemen. Dus Kielan?
Voor.
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 Wat bij dit punt bij de tewerkstelling van een conciërgefunctie te kiezen voor het principe van kosteloze huisvesting, waarbij dit voordeel beschouwd wordt als een aanvullend voordeel in natura dat wordt gegeven naast het salaris. Het personeelslid ontvangt dus een wedde van een bepaalde salarisschaal en ontvangt daarbovenop het aanvullende voordeel in natura. Puntje 4. Maatregelen omtrent COVID-19, een afwijking van de bestaande subsidiereglementen voor sport en jeugd in 2022. Sport- en jeugdverenigingen hebben jaarlijks recht op subsidies. Hiervoor gelden subsidiereglementen en deze reglementen en de daaruit vloeiende subsidies zijn voornamelijk gebaseerd op de werking en de activiteiten doorheen het jaar. Verenigingen zijn ook tijdens de winterperiode van 2021-2022 nog op verschillende manieren geraakt door de crisis. Heel wat verenigingen hebben daardoor nog minder inkomsten gehad. En om verenigingen niet twee keer te treffen, wordt een afwijking van de subsidiereglementen voorgesteld voor 2022. Net zoals in 2020 en 2021. Hierbij worden de subsidies niet berekend volgens de gewone reglementen. Elke nog erkende vereniging die vorig jaar subsidies kreeg als sport- of jeugdvereniging, zal dit jaar ook subsidies krijgen. Het subsidiebedrag van 20 en 21 blijft ook behouden in 2022. Dus de verenigingen ontvangen in 2022 hetzelfde subsidiebedrag als de jaren voorheen.
Zijn hier omtrent nog vragen of bedenkingen? Dan mogen we het besluit nemen. De volgende afwijking wordt goedgekeurd voor de subsidiereglementen voor erkende sportverenigingen met of zonder jeugdwerking. De tijdelijke bepaling van COVID-19 wordt toegevoegd aan de reglementen als volgt. Elke erkende sportvereniging die vorig jaar subsidies kreeg, zal in 2022 hetzelfde subsidiebedrag ontvangen. Hiermee wijken we voor het jaar 2022 af van bepalingen in de goedgekeurde subsidiereglementen voor sportverenigingen van 1 december 2014. Ook een volgende afwijking wordt goedgekeurd voor het subsidiereglement voor jeugdwerk. Tijdelijke bepaling van het COVID-19 wordt toegevoegd aan het reglement als volgt. Elke erkende jeugdvereniging die vorig jaar subsidies kreeg, zal in 2022 hetzelfde subsidiebedrag ontvangen. Hiermee wijken we voor het jaar 2022 af van de bepalingen in de goedgekeurde subsidiereglement voor jeugdwerk van 8 oktober 2019. Puntje 5. Verkoop van gemeentelijke eigendommen Goorbergelaan. Desaffectatie deel van het openbaar domein. En een principieel akkoord hiervoor. De eigendom van geïnteresseerde koper grenst aan een gemeenteweg waarvoor een rooilijnplan is opgemaakt. Namelijk rooilijnplan Goorbergelaan. Een deel van op het plan voorgestelde perceel, in het geheel aangeduid op het plan, ligt echter op openbaar domein, maar wel achter de rooilijn. Het is aangewezen om het rooilijnplan dat voldoende breed is voor de kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein consequent te volgen en er uitvoering aan te geven. Zijn omtrent dit punt nog vragen of bedenkingen?
Alleen een heel kleine opmerking. Dat ging toch over 48 vierkante meter? Of niet?
Ja.
Want vanachter staat daar 480.
Puntje staat verkeerd.
Ja. Ja,
dat
is een
vergissing,
maar ik zeg
het
wel. Ja,
dank je. In artikel 1
bij
het besluit
van het
college. Dan kunnen we het besluit nemen. De gemeenteraad keurt de desaffectatie van het perceel ten kadaster met grootte van 48,09 vierkante meter en in het geheel aangeduid op het opmetingsplan van mei 2022, opgesteld door landmeter Dirk Landuit, goed. De gemeenteraad geeft principieel goedkeuring om het perceel met grootte van 48 vierkante meter, 09 en in het geheel aangeduid op het opmetingsplan van mei 2022, opgesteld door landmeter Dirk Landuit, uit de hand te verkopen aan de aanpalende eigenaar. Varia, puntje 6 en mededelingen. Zoals de laatste maanden hebben we elke keer wel extra besprekingen genomen en ook wel gedebatteerd over bepaalde punten. Deze keer gaat het over het jaarverslag van het OCMW en de sociale cijfers, stand van zaken, het lokaal sociaal beleid en buurtgerichte zorg, met een link naar ons lokaal dienstencentrum en Pioen. We hebben hier ook nog enkele mensen bijgenomen voor het debat mee te voeren. En dan kijk ik naar onze sociale werkers Tina en Jelle. En ook van het bijzonder comité is Dirk afgevaardigd. Dirk neemt plaats aan tafel. En dan kunnen we van start gaan met het jaarverslag dat we daar juist behoofd hebben.
Alle van het comité waren we uitgenodigd, maar Dirk kan je zich vrijmaken vandaag. Dus. Er is iemand. Zodanig dat er wat evoluties kunnen gezien worden. Dan zal ik proberen stand van zaken te geven van het project van de zorgzame buurten en dan gaan we het ook nog even hebben over Pio. Maar eerst dan de cijfers van 2021 van het OCMW. We hebben een evolutie gegeven van onze klanten, dus dit gaat over de cliëntbezoeken die we op kantoor krijgen. Je zal zien dat die cliëntbezoeken tijdens de afgelopen jaren sterk gedaald zijn. Dat komt eigenlijk doordat we vanaf 2015 een andere visie hebben ontwikkeld op de cliëntbezoeken en dat we ons meer zijn gaan focussen op de huisbezoeken. Dus we werken vanaf 2016 ook enkel op afspraak, wat toch wel goed onthaald wordt door de cliënten. En daardoor zie je natuurlijk een sterke afname van de bezoeken op kantoor. Dan zien we op de volgende slide een sterke stijging van de huisbezoeken, omdat we er toch wel de voorkeur aan geven om de cliënt ook in zijn eigen omgeving te gaan bezoeken en de eerste contacten te leggen. Dat geeft toch altijd een beetje meer vertrouwdheid en ten opzichte van op een kantoor bij wijze van spreken. De coronajaren, ja, dat kunnen we natuurlijk wel een dip zien, hè. Van 2020-2021 zijn zowel de bezoeken op kantoor als de huisbezoeken een beetje een dalende lijn, wat uiteraard zeer logisch is. Dan houden wij nog andere cijfers bij, dus de intakes die we hebben gehad, die liggen ook de afgelopen 2 jaar lager dan de jaren ervoor. De eenmalige contacten zijn in 2021 zeer sterk gedaald. Het informeel cliëntoverleg is dan weer erg gestegen. Tijdens 2020 is dat eigenlijk nog redelijk goed meegevallen voor tijdens een coronajaar. Dan hebben we de MDO's die wat stabiel zijn en dat zijn eigenlijk de raadplegingen die we krijgen op Facebook. Nu, we hebben de informeel cliëntoverleg zie je doorheen de jaren ook heel sterk stijgen. Dat is ook als gevolg van de nieuwe visie die we hebben de afgelopen jaren. Dus dat we veel meer integraal gaan werken, veel meer gaan werken met externe partners, die veel meer in overleg gaan werken. En dat we eigenlijk geëvolueerd zijn van een vraaggestuurde dienst, waarop dat de cliënt naar het OCMW komt, zijn vraag stelt en wij erop ingaan, naar een meer integrale aanpak. Dus dat we het dossier veel kritischer gaan bekijken en dat we ons gaan afvragen, eigenlijk van de vraag die de cliënt stelt, is dat wel een terechte vraag? Kunnen we dat niet op een andere manier aanpakken of op een andere manier oplossen? Dat wil natuurlijk wel zeggen, als je zo gaat werken, dat je veel intensiever met je cliënt moet gaan werken en je veel intensiever gaat begeleiden. De budgetteringen zijn de afgelopen jaren wel wat stabiel geworden. We zien wel een sterke stijging van 2011 naar 2013, maar sindsdien is die stijging eigenlijk niet zozeer te merken en is dat allemaal vrij stabiel gebleven. Dat wil echter niet zeggen dat ons werk stabiel gebleven is. Integendeel, door het integrale werken, zoals ik daarnet zei, is juist die werklast en de energie die de maatschappelijk werker in dat dossier moet stoppen, veel groter geworden. Maar je bereikt natuurlijk wel betere resultaten met je cliënt, door de cliënt op verschillende levensdomeinen tegelijkertijd met verschillende netwerkpartners te gaan begeleiden. Onze leeflonen die blijven eigenlijk door de jaren ook redelijk stabiel. Dat is eigenlijk de afgelopen 10 jaar niet erg veranderd als we het jaarlijks gemiddelde zien. Alleen 2015-2016 zien we een piek. De steunverleningen dan. Doordat we dus meer kritischer gaan kijken naar onze dossiers en minder vraaggestuurd gaan werken, zijn de steunverleningen in de periode zijn die toch wel wat gedaald. We hebben de laatste jaren zijn wat stabieler gebleven. We hebben wel een piek gehad van 321 in 2018, waarvoor ik ook niet direct een 321 waarvoor ik ook niet direct een verklaring heb. Maar enfin, we kijken veel kritischer en dat resulteert ook in minder bestuurverenigingen. Ja. Dan zitten we aan de huurtoelage. Dus omwille van de private huurmarkt, waarvan jullie ook weten dat de prijzen alleen maar een stijgende lijn gaan, geven wij huurtoelagen aan een aantal van onze cliënten. Je ziet daar een daling. En nu zou je kunnen zeggen van dat is tegenstrijdig. Maar dat komt eigenlijk ook omdat de Vlaamse overheid ook investeert in huurtoelagen. En dat indien onze cliënten daarvoor in aanmerking komen, dat wij dus eerder die Vlaamse huurtoelagen aanvragen, dan dat we zelf een huurtoelage gaan geven. Dus en daardoor gaat dat wel een betalende. Onze dringende steunverlening die is de afgelopen jaren ook sterk gedaald. Dus dat zijn de mensen die op kantoor komen en die een dringende steun moeten hebben. En door onze andere kijkers op de dossiers zit die steunverlening dus op een betalende lijn. Dan hebben we ons Fonds voor Participatie en Sociale Activering. Dat is jaren opgesplitst geweest tussen een subsidie voor participatie en sociale activering en een subsidie voor kinderarmoede. En vanaf 2018 zijn die beide subsidies samengevoegd. En omdat je ook ziet dat daar geen cijfers meer ter beschikking zijn. Dus dat is niet dat die subsidie is afgeschaft, maar die is samengevoegd bij, bij het Fonds van Participatie en Sociale Activering. En dan hebben we eigenlijk een grotere mogelijkheid om subsidies toe te kennen. Wij proberen daar altijd zo goed mogelijk die 100% te bereiken. 2021 is dat goed gelukt, 2020 minder. Maar er waren natuurlijk ook weinig activiteiten als gevolg van het corona. Dus daar hebben wij niet aan vat op. En 2019 is een iets minder jaar geweest, maar je ziet dat wij proberen toch altijd dat een beetje in de hoogte te houden en te zien dat we dat zo optimaal mogelijk kunnen aanwenden. Dan hebben we dan onze energie. Ik moet zeggen dat op dit moment het OCMW nog niet dadelijk heel veel energie of tussenkomsten voor energie aanvragen. Voor energie krijgt, maar we zijn nog in de volle verwachting als afrekeningen gaan komen. Die zijn tot nu toe nog niet gebeurd. Maar ja, de toekomst ziet er natuurlijk niet rooskleurig uit. Dus we hebben 2021 2789 ontvangen en tussenkomsten verleend voor 2649. Dus ook daar proberen we dat zo optimaal mogelijk te gebruiken. Maar we zijn benieuwd naar de komende maanden. Dan de dringende steun voor energie is eigenlijk in 2020-2021 wel wat gestegen. Terwijl het van 2017 tot 2019 vrij stabiel gebleven is. Ook daar is ook niet direct een verklaring te vinden. Het is wel een daling ten opzichte van 2011 tot 2016. De mantelzorgpremie is ook heel stabiel gebleven over alle jaren, dus daar valt eigenlijk ook niks speciaal op te merken. En dan hebben we ons aangepast vervoer. We werken enerzijds met de rolmobiel, dus dat is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van het welzijnszorg Kempen. Daar is een sterke daling, die valt ook wel te verklaren. Dus 2015 en 2016, dan werd onze eigen liftbus heel veel gebruikt door de rolmobiel. Dus wij hebben een contract, dus dat er een vergoeding tegenover staat vanaf het moment dat die door welzijnszorg Kempen door de rolmobiel wordt gebruikt. Nu, de rolmobiel was de afgelopen jaren ook een heel groot succes intergemeentelijk. Waardoor dat rolmobiel zelf ook een heel aantal wagens heeft aangekocht en onze bus minder ging gebruiken. Dus zijn die rit ook wel betaald. 2020 was er geen rit en 2021 zien we daar weer een stijging in. En het zijn vooral de mensen van de troon die daar gevolg veel gebruik van maken. Dan de minder mobiele centrale. Daar was eigenlijk de start voorzien in maart 2020. En ik denk dat wij toen 14 dagen opgestart waren toen dat de coronacrisis toesloeg. En dat we dus eigenlijk 2020-2021 werden heel weinig ritten gereden in vergelijking tot voorgaande jaar. Dus die zijn eigenlijk niet representatief. In 2021 waren er wel 116 gebruikers, 10 vrijwilligers en 617 ritten, maar de jaren ervoor was dat wel meer. Dan hebben we nog onze eerste lijnspsychologen die wekelijks in huis is. En waar dus de sociale dienst mensen met psychische problemen kunnen naar doorzenden. Dus dat is enkel op doorverwijzing vanuit het OCMD. En er zijn in 2021 17 actieve zorgperiodes geweest en 15 afsluitingen. Dus dat zijn eigenlijk cijfers die wel een beetje in de lijn liggen van de voorgaande jaren. En dan onze tussenkomstige woonzorgcentrum. Ja, daar zien we een zeer sterke stijging. In 2014 hadden we 88.400 euro dat we moesten tussenkomen. En in 2021 staat we op 142.095. Dus we krijgen wel aanzienlijk veel meer vragen tot tussenkomsten. En de bedragen die we moeten tussenkomen, die stijgen ook aanzienlijk. Van, dat verklaart natuurlijk het grote bedrag. De dossiers waarin dat we kunnen of mogelijkheden hebben, passen de onderhoudsplicht toe. Dus dat wil zeggen dat we een volledig inkomen van kinderen. Dus dan een tussenkomst vragen, de vergoeding van onze tussenkomsten voor het woonzorgcentrum. Maar ja, dat compenseert zeker die bedragen niet. Vele mensen, ja, die komen gewoon niet in aanmerking voor de toepassing van de onderhoudsplicht of wel in kleine mate. Dus er bestaan allemaal wettelijke schalen voor. Die bepalen hoeveel dat je als tussenkomst mocht vragen volgens het inkomen dat men heeft. Dan zitten we nog bij de zorgverlening, dus de gezinszorg en de poetsdienst. De cijfers van de gezinszorg zijn de laatste jaren ook vrij stabiel. Daar werken we dus al jaren samen met Welzijnszorg Kempen. Met de IVA Thuiszorg. En de poetsdienst is sinds een aantal jaar ook een bijdrage aan de IVA Thuiszorg. Zo garanderen we eigenlijk ook een betere backup als de poetsvrouw ziek is of uitvalt. Maar dat is eigenlijk ook een redelijk stabiel cijfer. Dan de dienst rechtshulp. Dat is ook jaren stabiel geweest, daar zie je een dip in 2021. Dat komt eigenlijk omdat onze jurist heel lang in een ziekteperiode is geweest en dan is hij uiteindelijk vervangen geweest. De tweede jurist is dan op pensioen gegaan, dus we hadden geen backup meer. En dan is er vervanging gekomen door twee heel jonge juristen die in 2021 halverwege het jaar een opstart hebben gemaakt. Dus dat verklaart natuurlijk de daling, een sterke daling van dossiers. Dan hebben we nog de lokale adviescommissie. Daar zien we het aantal dossiers van het LAC die in 2021 in één keer sterk stijgen. Maar 2020 hebben we ook niet veel gehad in gevolg van de corona. De gemeldste budgetleiders zijn wel gedaald, behalve die van Eliandis. Maar nu is er wel een andere politiek die men al sinds een paar jaren voert met de budgetleiders. Dus die zijn sterk gedaald ten opzichte van de vorige jaren, ook de dossiers van het LAC, dat men nu via de budgetmeter ook afbetalingen regelt. En dan is er de prepaid die ook nog geplaatst is geweest. Dus dat verklaart een daling van het aantal dossiers. Dan de sociale kruidenier, dat is pas sinds 2019. Dus dat zijn de cijfers. Dit zijn cijfers van 2021, dus die zijn iets minder dan de twee voorgaande jaren. Dat komt ook wel wat door te werken in de Kuiperstraat en door de corona nog steeds. Het is nu wel zo dat de maandag ook de teamvergadering dat we van Deventer gehoord hebben, dat de sociale kruiden weer echt wel een boost aan het krijgen is. Dat we eigenlijk dikwijls op 30 mensen zitten op een namiddag of een voormiddag. Dus dat we met aanzienlijk veel meer kopers zitten dan de voorgaande jaren. Dat ook de gemeente rondom, en dan kijk ik naar Grappenbroek en Lille, ook wel heel veel gemakkelijker begint door te verwijzen naar de sociale kruiden hier in Forselaar. Afgelopen maand staat wel een bedrag van 2000 euro verkoop, dus dat is aanzienlijk meer dan dit.
Wat is het verschil tussen klanten en kopers?
Ja, dat zijn een aantal actieve klanten, dus dat wil zeggen dat zijn de klanten die via de sociale dienst worden aangemeld. En die krijgen een kaart om te mogen kopen, maar die komen niet allemaal. Maar we zien nu wel terug een stijging van mensen die niet konden kopen of niet meer kwamen kopen, die komen nu terug. Maar dat zal ook wel als gevolg van de crisis en onze omstandigheden zijn. Hè. En dan gemiddeld 26 gezinnen maakten maandelijks in 2021 gebruik van de Fiat goederen. Dus dat zijn goederen die we bestellen via de Europese overschot. Dus die krijgen we gratis, maar we moeten er een hele boekhouding voor bijhouden. En zij moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, willen ze in aanmerking komen voor een gratis voedselbedeling. En toch 26 gezinnen hier in Forselaar die daar maandelijks gebruik van maken. Dan hebben we nog het stapkantoor. Dus daar zijn de cliënten wel heel sterk gestegen. Nu, die 128 is een beetje relatief, omdat dat ook een groepsuitstap betrof met 78 mensen. Nu, de cijfers voor dit jaar zijn ook goed. Er komen regelmatig boekingen bij. Ja, dit is nog van januari en februari. De rest heb ik er precies niet bij gezet, dus van dit jaar. Maar we zien daar wel een goede stijging eigenlijk in die cijfers en in die boekingen. Het trapopstapkantoor ligt bij de sociale kruiden hier in de tweedehandswinkel van het Kiertje. Dus het is eigenlijk via die weg dat mensen ons wel vinden en naar ons toe komen om goedkoper een vakantie te kunnen boeken of uitstappen te kunnen boeken. Dan de maaltijden in Sprankel. Ja, 2020 is eigenlijk niks geweest. 2021 nog maar niet, omdat we alleen maar werken met de vaste klanten. Dus het is op dit moment niet haalbaar om terug te gaan naar 3 keren per week maaltijden per week eigenlijk. Het is nu alleen maandag en donderdag. Dus dat verklaart ook wel de daling. Dan de schittering, dus de serviceflats. In 2021 hadden we een volledige bezetting. De gemiddelde leeftijd was 79 jaar en er wonen 4 koppels en 17 alleenstaande. Dus we zien wel dat we onze leeftijdscategorie hier, onze doelgroep, heel goed bereiken. Dan dus, wat we zo zien op sociale dienst is, dus sinds 2016 werken we enkel op afspraak, dus dat geeft minder kantoorbezoeken en meer huisbezoeken. We kijken ook meer kritisch naar onze dossiers, dus we gaan niet zozeer meer vraaggestuurd werken, waardoor er ook minder steunverlenen worden gegeven. Het is een veel intensievere behandeling van de dossiers, dus door de integrale aanpak, waardoor dat meer tijd en energie van onze maatschappelijk werkers vergt. De leefnormen blijven stabiel en de dossiers, budgetbeheer, gaan een beetje op en af. Ten ene moment zitten we met een wachtlijst, ten andere moment hebben we geen wachtlijst. En dat kan op een paar maanden tijd kan dat eigenlijk heel sterk verschillen. Maar ja, ze zijn tijdsintensiever geworden, ook onze cliënteel is niet van het gemakkelijkste cliënteel over de jaren heen geworden. We hebben heel veel psychische problematieken, verslavingsproblematieken. Dus ja, daar zitten ook altijd wel te struggelen met mensen die in een moment heel goed meewerken, in een ander moment weer hervallen. En dan moeten we dus terug van nul af aan beginnen, dus we hebben daar toch wel wat dat we veel tijdsintensiever moeten werken en dat we ook veel meer via het overleg met andere dienstenpartners doen. Dus om je cliënt zo goed mogelijk verder te helpen. Dan onze zorgzame buurten. Dus zoals jullie weten zijn we bezig met een project Zorgzame Buurten of is bekend plein. De trekkers van dit project zijn Jorien Moelands. Zij is gestart in half juni. En zij is coördinator van de sociale campus. En Erik Landhouwers, die dus projectmedewerker is op de sociale dienst. Zij willen werken aan het versterken eigenlijk van samenhang in de buurt. Dus we merken dat jong en oud, zij geven dat zelf ook aan, wel meer wil samengebracht worden. Mensen weten niet goed meer van wie woont er nu nog juist in mijn buurt. Visbruk en Plein zijn ook wat meer afgelegen gebieden. En, waar dat vereenzaming toch wel een risico is. En we willen ook de buurtgerichte zorg binnenbrengen en duidelijk de link gaan maken met gezondheidshuis Pioen. En dus dat Pioen ook veel meer buurtgericht gaat werken dan enkel maar bij wijze van spreken op de markt. Hoe hebben zij het nu aangepakt? Dat project is toegekend in februari. Wij zijn er vrij snel mee gestart en dat is aan Erika geweest en dan is Jolien erbij gekomen. Dus ze hebben gesprekstafels gehouden met een aantal partners van ja, hoe starten we nu met het project en wat willen we en wat gaan we doen. De buurt werd dan via een brief op de hoogte gebracht van het project, zodanig dat ook iedereen op voorhand goed wist waarover het ging. Dus iedere woning ontving een schrijven. In juli, augustus en september hebben Jolien en Erika huisbezoeken gedaan in de buurt. Ze hebben 68 huisbezoeken afgelegd met een interview, dus een hele bevraging bij de mensen en hebben dan toestemming gevraagd om foto's te nemen. Bij afwezigheid werd er nadien telefonisch contact opgelegd met het gezin om niet te bereiken en eventueel een afspraak gemaakt indien de toestemming werd gegeven. Dan mensen die men volledig niet heeft kunnen bereiken, die hebben dan de bevraging in de bus gekregen en die hebben nog de mogelijkheid tot 15 oktober om deze in te vullen en terug te bezorgen. Dus, en dan die foto's, daar wil men eigenlijk een tentoonstelling mee bouwen in de buurt. Dus men wil daar een groepsmoment van maken, een ontmoetingsmoment met een tentoonstelling, zodat de buurtbewoners ook weten aan wie woont er nu in welk huis, wie zijn mijn buren. Ja, dat is een van de activiteiten die ze willen ontwikkelen. Tijdens het ontmoetingsmoment zullen ze informeel nog wat meer gaan polsen en wat vragen stellen, op de cijfers terugkoppelen en zoeken van geëngageerde buurtambassadeurs die als aanspreekpunt kunnen fungeren voor de buurt. Zij hebben al een uitgebreid kwalitatief en kwantitatief rapport bij het agentschap ingediend voor 1 oktober. En op basis van dat rapport hebben zij dus een aantal conclusies gemaakt waar ze nu verder mee aan de slag gaan om acties te bepalen en te bekijken van hoe gaan we dat verder aanpakken, wat is er nodig en welke acties gaan we voeren de komende maanden. Er zal in dat kader vooral worden op ingezet op participatie in de buurt en de inclusie. Dus zoals ik al zei, kwam er uit de gesprekken dat er toch wel veel nood is, zowel bij jong als bij oudere mensen, senioren. Dat iedereen daar eigenlijk wel nood heeft aan meer contact met elkaar. De woningen liggen daar ook wat dikwijls wat verder afgelegen. En voor sommige mensen is dat echt wel een issue. Zij willen ook de formele en de informele zorg meer verbinden, dus dat buurtbewoners ook elkaar kunnen ondersteunen in die informele zorg, waardoor mantelzorg en professionele zorg op bepaalde momenten ook wel wat mantelzorg ontvast. Dan ook de intersectorale samenwerking willen ze stimuleren, dus dat men andere diensten gaat betrekken en bijvoorbeeld ook de afstand van lokale structuur naar de buurtbewoning hier kunnen vervullen gaan verkleinen. Zij hadden ook enkele ideeën tot concrete acties, dus eerst die tentoonstelling, dan themagroepen proberen samen te stellen met de bewoners, een buurtwandeling, buurtbal, een buurtfeest en dan samenwerkingen op opstellen. Dan de gezondheidshuis Jeroen. Daar hebben we afgelopen zaterdag onze succesvolle academische openingszitting gehad. 3 oktober, dus gisteren, is de huisarts effectief begonnen. Hij had geen afspraak om eventueel 3 patiënten te kunnen ontvangen. Dus zullen we bij aanvang aanwezig zijn, de huisarts iedere dag, tot 7 uur 's avonds, van 8 tot 7. Een verpleegkundige komt 2 maal per week, op dinsdag namiddag en donderdag de volgende dag. Mutualiteit Solidaris komt 2 maal per maand, de eerste en de derde woensdag voormiddag van de maand. Mutualiteit CM, die hebben toezegging gedaan, maar die gaan het nog bekijken naar de toekomst toe, hoe dat ze het gaan regelen, omdat ze in de Kerkstraat ook nog een locatie hebben. Maar dat komt er zeker aan. Dan hebben we een voedingsdeskundige 1 keer per week, dat is donderdag en namiddag. De vroedvrouw 2 maal per maand, dat gaat waarschijnlijk donderdag voormiddag zijn. En dan de sociale dienst zal ook aanwezig zijn, maar daar moeten we intern nog concrete afspraken rond maken, wie, wat, wanneer. Vanaf de start zullen we een implementatie doen van de BIBOP. Dus dat is een online tool voor preventief lokaal gezondheidsbeleid. Dus als je deelneemt aan die gezondheidstool, dan krijg je een preventieplan, helemaal op maat gemaakt. En dan kan je ook zien, bijvoorbeeld in de gemeente, waar je naartoe kan om te werken aan je gezondheid volgens het preventieplan, het actieplan, dus dat je krijgt na deelname van BIBOP. En als je dat dan lang en regelmatig of regelmatig gebruikt in BIBOP, dan kun je ook de verandering in je gezondheid evalueren of de arts kan dat dan doen. En de arts zal deze tool ook gebruiken om preventief in te zetten op de gezondheid van zijn patiënten. Dus het is de bedoeling om elke patiënt die in Pioen toekomt en daarvoor zijn toestemming geeft, om met hem of haar het hele, de hele gezondheidstool van BIBOP door te nemen. En dan te kijken welke acties, hoe het gesteld is met de gezondheid en welke acties moeten opgezet worden. En dan kan men dus evolutie ook bekijken. Nu, we hebben in Pioen 3 mensen, 3 vrijwilligers. En die zullen dus van Licalab, dat is de ontwikkelaar van, dat is een afdeling van Thomas More. En zij zijn bereid om die mensen dus wegwijs te maken in de BIBOP en daar een opleiding voor te organiseren. Dus die mensen zullen al een opleiding krijgen, zodanig dat zij die BIBOP kunnen hanteren voor de patiënten die in de BIBOP binnenkomen. En de arts zal daar dan uiteraard over. Dan preventie. Dus wij gaan heel sterk inzetten op preventie. We hebben intern binnen het lokaal bestuur ook een werkgroep preventie opgericht, waarin dat ook de arts zal komen te zitten, maar ook Licalab zelf. En we hebben al een eerste uitrol eigenlijk van een actieplan 2023 om toch zeker maandelijks een aantal of een activiteit rond preventie te organiseren. We steunen ons daar ook op de gezondheidsbevraging die jullie allemaal gekend is, want jullie hebben die altijd in de bus gehaald en hopelijk ook ingevuld. Dus daar gaan we ons ook op steunen, omdat daar natuurlijk ook wel heel duidelijke acties naar voren gekomen zijn. Ten eerste van welke disciplines zijn nog wenselijk binnen Pioen, maar ook rond preventie, hè, of dat het al dan niet een taak is van het lokale bestuur en welke acties dat men dan het liefst zou zien. Dus dat komt eigenlijk allemaal uit die bevraging. Dus die bevraging gaat een basis vormen eigenlijk om het verdere beleid van Pioen uit te stellen. Is dat? Ah nee, ja. Dus. Dus Pioen en Zorgzame Buurt zullen uiteraard verlinkt zijn met elkaar. Het gaat heel belangrijk zijn dat Pioen in de toekomst toe een rol gaat spelen in Zorgzame Buurt. Want het is voor ons ook wel de bedoeling We doen dat project in Dusselburg en Plein en we hopen daar heel goede resultaten mee te halen, maar we hopen daar ook een methodiek te ontwikkelen die we kunnen gaan gebruiken in andere buurten binnen Vorselaar. Dus dat wil dan ook zeggen, Pioen zal toch ook richting het, de buurtzorg, dat zal zich wel de toekomst vormen daarvoor. Dus bij de concrete uitwerking van de zorg samen op buurten en de acties die we daar gaan voeren, zullen we ook de link leggen met het gezondheidshuis en kijken hoe dat we het gezondheidshuis op de meest optimale manier kunnen inzetten in de ontwikkeling van de zorg samen. Ja.
Oké,
ik weet niet of ik vragen zie. Of daar liever misschien.
Ja, als je wilt, kan ik je nog een klein beetje, maar we hebben al heel veel data gekregen, waarvoor dank je, Dina. Ik denk dat er heel hard wordt gewerkt en dat vooral de dienstverlening, denk ik ook, voorzitter, de laatste jaren heel veel ook uitgebreid is. Met ook heel wat extra natuurlijk tot gevolg. Dus ik denk een dikke dank je wel aan het hele team, wat ook wel uitgebreid is. En ik denk dat we daarop verder moeten inzetten de komende jaren. Nu, Dien heeft juist verteld over Pioen inderdaad. Ik denk dat we tijdens de vorige gemeenteraad al een hele uitgebreide stand van zaken hebben gegeven. Nu, ik heb toen wel gezegd dat die gezondheidsbevraging dus ook zat aan te komen. We hebben nu zaterdag in primeur de data ook gedeeld. Een paar dingen misschien nog kort. Hè. Dus dit zijn eigenlijk de elementen die uit de gezondheidsbevraging naar voren komen. Dus één, sociodemografisch wat daar grondgegevens die daarin zitten. Anderzijds is er ook gevraagd naar heel specifiek verwachtingen rond Pioen op zich, hè, dus als praktijk, rond gezondheidspreventie, algemeen rond hun eigen gezondheids- en welzijnstoestand, hè, ook wel belangrijk voor onze sociale dienst, en tot slot ook rond gezondheidsvaardigheden, want wij hebben ook een project lopende waarin dat we ook proberen de vaardigheden eigenlijk naar de toekomst toe te vergroten. Maar we doen met welke vaardigheden eigenlijk op twee fronten, zowel individueel, hè, naar de persoon zelf, om ze sterker te maken, om meer inzicht te geven op hun gezondheidstoestand en hoe dat ze die zelf ook kunnen verbeteren. Maar ook als organisatie, hè, Dina heeft er net bijvoorbeeld al gewezen op het feit dat onze vrijwilligers, dat die gaan gevormd worden door Nicolab om ook te leren omgaan met die preventietool, om zelf ook mee te coachen en mee een rol te spelen in die preventie. Het zijn ook trouwens vrijwilligers met echt een hele relevante achtergrond, hè, als opvoeder, als maatschappelijk assistent, als verpleegkundige, als kinesist. Dus dat zijn denk ik hele interessante profielen, die vrijwilligers. En dus zij zullen ook een heel specifieke rol krijgen rond dat element van die gezondheidsvaardigheden. Een paar dingen heel kort. Dus bij de 6537 mensen zijn aangeschreven. Dat zijn onze aantal volwassenen in Vorselaar. En dat zijn in totaliteit 1078 mensen die daarop geantwoord hebben. Dat is dus toch een heel representatieve staal. Op zo'n bevraging is dat toch een heel goede score. Daar zijn we mee aan de slag gegaan om te gaan kijken van ja, hoe is die dan verdeeld. We hebben meer vrouwen bereid gevonden om het in te vullen. Is ook wel een gekend verhaal als het gaat over gezondheid en welzijn. Gelukkig zijn vrouwen daar verstandiger mee bezig dan sommige mannen in Vorselaar. Dat is een vrije interpretatie. In ieder geval, de leeftijdsverdeling die zat eigenlijk heel representatief in het rapport en we zullen jullie dat zeker mee bezorgen, als ik kan. Ik kan eigenlijk heel simpel verwijzen, want het staat ondertussen ook op de website. Als jullie gaan kijken naar www.pioenvorselaar.be/opening, dat is een website die niet zomaar verspreid wordt, maar jullie hebben daar zeker ook mee toegang toe, dan vind je daar eigenlijk alle presentaties van de voorbije zaterdag, met dan ook eigenlijk het volledige rapport dat je kunt downloaden. En daar zie je op een 40-tal pagina's, eigenlijk het hele verhaal ook uitgeschreven, ook vergeleken met andere studiewerken, bijvoorbeeld het gemeentemonitor, 42 pagina's zijn, met de gemeentemonitor, maar ook ons ouderbehoefteonderzoek bijvoorbeeld. Dus daar zijn ook een aantal dingen bivariaat gekoppeld, zoals dat dan noemt. Dus dat wil zeggen dat de data vanuit die onderzoeken ook vergeleken zijn. Maar eigenlijk om het samen te vatten hier, de verdeling tussen de mensen zat eigenlijk heel relevant en gelijkaardig met andere onderzoeken. Als het gaat over gezondheid en over welzijn, twee belangrijke cijfers. 1. dat is een score op 5. Hè. Dat zijn allemaal gevalideerde vragenlijsten. Dus zijn standaard vragenlijsten die ook gevalideerd zijn door SMEC. SMEC is eigenlijk een orgaan dat eigenlijk ook de kwaliteit en de wetenschappelijke correctheid van die vragen beoordeelt. En dus dat is een vaste schaal op 5 die wordt gebruikt. En daar hebben onze mensen in het algemeen aangegeven dat ze zichzelf een score geven van 3,75 op 5. Dus hoe gezond je nu voelt. Hè. Dat is iets hoger dan op andere plaatsen. Op dat vlak is dat bemoedigend. Mentale gezondheid 3,79, maar daar is zeker ook een maar over te geven. Ik denk dat ik dat vorige keer ook al had aangegeven, dat zowel mentale gezondheid, ik zal dat wel even verklappen, en eenzaamheid, dat dat toch wel belangrijke elementen zijn. Wat natuurlijk wel een element is, is dat als je gaat kijken naar die gezondheid en het aanvoelen daarvan, dan natuurlijk hoe ouder mensen worden, hoe lager dat ze dat zelf die gezondheid ook inschatten. Dat is misschien een logisch principe. Omgekeerd, hoe meer middelen mensen hebben, hoe hoger ze ook hun gezondheid inschatten. Dus ook daar is die link, die denk ik wij allemaal aanvoelen, ook wel heel relevant. Hetzelfde met de scholingsgraad. Dus als mensen hoog opgeleid zijn, weten ze ook makkelijker hun weg te vinden op dat vlak. Eenzaamheid, en dat had ik u vorige keer denk ik al verklapt, meer dan 50% die zich wel eens een keer eenzaam voelen. Dus dat is zeker ook wel een heel belangrijk element. En niet enkel ouderen, maar ook heel wat andere mensen die toch wel aangeven dat ze heel sterk ook zich eenzaam voelen en toch meerdere keren ook dus op dat vlak. Ook een aantal principes, heel logisch denk ik, hoe minder dun je gezinstoestand is, hè, dus bijvoorbeeld alleenstaande zijn natuurlijk sneller eenzaam dan grote gezinnen, hetzelfde met de scholingsgraad en de gezondheidstoestand en ook de financiële middelen. Dus op dat vlak een aantal logische principes. Maar toch wel denk ik een confronterend cijfer, als we meer dan de helft van de bevolking dat zien, dan denk ik dat dat ook wel belangrijk is om dat even te vermelden. Dit cijfer denk ik, of deze slide is ook wel relevant, hè, in de zin van wat vinden nu mensen eigenlijk het belangrijkste aan hun huisarts? Hè, omdat we natuurlijk voor ogen hadden om ook extra huisartsen te gaan creëren. We hebben nu eentje die bij kunnen en we maken ons sterk dat we wel redelijk snel zullen moeten groeien en dat we dat ook wel kunnen gaan realiseren. Vooral snel terecht kunnen, hè, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Tweede, afstand, dat zijn twee dingen denk ik die we nu met Pioen al proberen tegenover de vorige situatie. De doorverwijzing op aanraden, de groepspraktijk op zich, dat mensen toch ook wel dat ook wel waarderen. Wat hier natuurlijk wel het geval gaat zijn, dat wil ook wel zeggen dat je altijd ook wel een oplossing hebt op het moment dat de arts zelf op verlof is of noem maar op. Een vertrouwensrelatie en tot slot, en dat was wat confronterend voor de huisartsen zaterdag, omdat we merken dat de competentie helemaal achteraan stond. In ieder geval waren ze wat van aangedaan. Het heeft maar tot 4 uur in de namiddag geduurd dat ze naar huis zijn gegaan en zelf hun vereenzaming opzij hebben gezet en terug hun werk hebben aangevat. In ieder geval, dat was de volgorde van wat ze belangrijk vonden aan een huisarts. Dit is toch ook wel, denk ik, opvallend. Slechts een derde van de mensen in Boslaar hebben nog een huisarts hier in hun eigen gemeente. Heel wat mensen, en zelfs een meerderheid, gaat in Grobbel ook naar een huisarts. Dus op dat vlak toch opvallend, denk ik. En de onderstreping is de noodzaak ook voor PIO. Wat verwacht men dan van Pioen? We hebben nu een huisarts en de beroepen die net Tina al heeft aangehaald. Ja, prioriteit na die huisarts die we nu denk ik ingevuld hebben, want ook de diëtist en de psycholoog, de verpleegkundige en de maatschappelijke assistent die zijn ook al in orde, want die zitten ook al in Pioen, is natuurlijk dat de noodzaak vooral nu nog gaat en blijkt vooral te zitten bij tandartsen. Nu kan je wel zeggen dat we binnenkort een gesprek hebben met 4 kandidaat-tandartsen. Ik denk dat ik dat vorige keer ook al aangehaald. 4 kandidaat-tandartsen. En ik moet mij corrigeren, want ze zijn niet allemaal tandartsen. Maar dan is de combinatie tussen tandartsen, mondhygiënist en orthodont. Dus, dan de gezondheidsvaardigheden. Ik probeer eens dan even door te lopen. Ook dat zit eigenlijk op een vaste schaal van 48. Waarom dat 48 is, vragen via mij, maar dat is een vaste schaal die erin gebruikt wordt. En daar haalt de Voslaar naar gemiddeld, scoort hij zichzelf, sorry, niet haalt, maar scoort hij zichzelf 34 of 48. Dat is een redelijke score. Natuurlijk, als je zelf ziek bent of als je wat ouder bent, dan ga je die vaardigheden zelf ook wel laag inschatten. Datzelfde opnieuw met de scholingsgraad en ook de financiële middelen. Als ook de verdunning van je gezinsprofiel. Als je alleenstaand bent, dan ga je ook zelf denken dat je daar ook heel wat kwetsbaarder bent dan dat je eigenlijk in een ruim gezin bevindt. Tot denk ik gezondheidspreventie, hè, want dat is inderdaad, zoals Tina terecht heeft aangehaald, een belangrijk punt. Wat zijn daarin de topthema's? Deze zes: 1. Gezonde voeding, 2. Beweging, 3. Mentale gezondheid, 4. Slaap. En dat is toch wel heel opvallend, ook gebleken, ook in onze gesprekken, Tina, Priscilla, met de apothekers bijvoorbeeld en met de huisartsen, kwam dit echt wel als een heel pertinent thema naar voren. Ontzettend veel mensen in Vorselaar die slaapmedicatie nemen. Nochtans is dat ook een typisch beeld van heel veel medicatiegebruik, want niet de helft van de mensen die slaapmedicatie gebruiken, hebben dat ook effectief nodig. Dus daar zouden we echt ook wel meer mee aan de slag willen gaan. Een protocol echt willen afsluiten met de huisartsen en de apothekers. Zowel naar voorschrijfgedrag als een manier om ermee om te gaan en te sensibiliseren. Wat kunnen we daarmee doen? En ook alcohol en roken blijft natuurlijk een heel belangrijk item daarin. Bibop heeft daar net Tina al naar verwezen. Bibop is een van die digitale hulpmiddelen. Van ze spreken hebben we er heel veel oog voor. Vandaar ook wat al aangegeven is dat we niet alleen maar op een digitale manier mee werken, maar dat we ook met een aantal doelgroepen effectief ook heel aanklampend mee aan de slag gaan. Zo gaat er bijvoorbeeld echt een sessie gebeuren tijdens een ontmoetingsnamiddag van het kiertje. Zo gaan we bijvoorbeeld ook echt gewoon met die tool ook aan de slag in het dienstencentrum. Gaan we ook met andere mensen daar effectief in opleiden, zoals onze vrijwilligers bijvoorbeeld, om daar ook op een goede manier mee om te gaan. Maar toch geeft ook wel aan dat we die digitale hulpmiddelen, dat we die toch ook wel al mogen inzetten. Hè. Meer dan 6 op 10 is daar vlot mee overweg om zo'n dingen nog te gebruiken. Bij de 80-plussers ligt dat vanzelfsprekend ook wel wat lager. Ook een relevante vraag, denk ik, want dat was in het begin, Tina Priscilla, toch ook wel een vraag die we onszelf stelden van ze hebben nu niet te veel het werk aan het overnemen van de huisartsen en is dit nu onze taak? We hebben dat ook bewust even gevraagd door Thomas Moor. En daar heeft me toch ook wel aangegeven dat men toch wel duidelijk kiest van kijk, laat dit nu een les zijn uit corona. Van kijk, gezondheid, daar moeten we allemaal meer mee bezig zijn. En we zijn blij dat de gemeente daar toch ook een regierol mee opneemt. Dus toch wel een duidelijk argument om dat te blijven doen. En ook vooral mensen die wat meer op leeftijd komen, vinden dat eigenlijk een heel relevante functie en verwachten dat zelfs van de gemeente dat die daar effectief ook een duidelijke rol in speelt. Voilà, en dit was nog eens een plaatje van de partners die ook zaterdag hier aan bod zijn gekomen. Je ziet dat dat een breed gedragen verhaal is. Ik denk Tina Priscilla, die waren er ook zaterdag, dat het een heel geslaagde opening was met heel positieve reacties. Ook wel over het concept, over de regierol die de gemeente daarin opgenomen heeft. De droom was volgens de voorzitter van de eerste lijstzone en de directeur van het ziekenhuis dat ze dit eigenlijk kunnen multipliceren in hun werkingsgebied. En als we dat kunnen doen, dan kunnen we inderdaad op een heel andere manier aan gezondheid werken in onze regio. Dan kan het ziekenhuis terugplooien op zijn essentiële rol. Want bijvoorbeeld om één voorbeeld nog te geven, de spoed die in Nederland nu dienst doet, dat is eigenlijk gewoon een reëel huisartsenkabinet. Als je ziet hoeveel patiënten daar eigenlijk naartoe gaan, dan denk ik dat we op dat vlak niet voor een keer bezig zijn. En daar moet natuurlijk eerst de eerste lijn investeerd worden, vooraleer dat je de tweede lijn kunt ontlasten. Dus vanuit die denk ik ook een bewuste keuze. Tot slot, als je meer wil weten over Pioen, je kan op onze website gaan kijken. Die staat ook sinds dit weekend online, pioenvorselaar.be. Daar zie je eigenlijk op een heel simpele manier, ook met teksten die nagelezen zijn door vakkundigen, om op een heel menselijke manier en toegankelijke manier ook uit te leggen wat Pioen betekent, wie dat bij Pioen werkzaam is en hoe dat we aan de reet zien.
Oké, bedankt in ieder geval voor deze uiteenzetting, maar ik kan me wel voorstellen dat er misschien wel vragen zijn omtrent deze materie naar bepaalde personen, naar die deskundigen die daar echt wel kunnen op aankomen.
Ik heb wel een paar kleine vragen. Ik heb u horen zeggen in het begin, en heel terecht denk ik, dat jullie nu meer voor de integrale aanpak zijn. Ik heb ook in de tekst kunnen lezen van er zijn veel multi-problem profielen. Dat maakt dat je veel informele klantenonderleg hebt of cliëntenonderleg. Maar wat ik heel raar vind, maar waarschijnlijk is omdat ik dat niet begrijp, dat multidisciplinair overleg, dat is ook een zorgoverleg, dat blijft op twee hangen. Mm-hmm. Dan denk ik, hoe komt dat nu? Is dat te omslachtig? Is dat, werkt dat niet? Of hoe zit dat eigenlijk?
Een MBO samenstellen is inderdaad omslachtig. En ik merk wel dat dat bij mij en mijn collega's ook al gauw een informeel cliëntoverleg heel snel gebeurt. Ik pak daar mijn telefoon vast. Je hebt er ook heel vaak de mensen al in huis waar je mee kunt overleggen.
Oké, niet alle disciplines.
We proberen als maatschappelijk werker een beetje te, de katalysator te zijn in het systeem.
Het werkt gewoon niet zo goed. Het werkt niet zo goed. Ik denk op dit moment zijn de dualiteiten die daar initiatieven nemen. Maar we krijgen ook niet altijd iedereen rond de tafel die rond de tafel zou moeten zitten.
Dus het is heel procedure.
En het is ook niet zo dat de afspraken die worden gemaakt worden opgevolgd. En er is ook nadien ook geen opvolging van. Dus het hapert op sommige vlakken. En waardoor dat je ook niet direct geneigd bent om dat op te starten. Hè. Nu, in bepaalde gevallen doen we het wel, omdat we toch eens echt wel iedereen rond de tafel willen krijgen. Maar als je dan bepaalde disciplines die toch wel heel belangrijk zijn in dat dossier, als die niet komen of een afspraak niet nakomen, dan wordt dat voor ons ook moeilijk en dan zoeken we ook andere wegen.
Wat ik mij ook afvroeg bij die klanten, hè, of jullie cliënten, jullie werken nu op afspraak en ik zie dat zo voor me dat dat heel veel voordelen heeft. Je kunt dossiers voorbereiden, er is geen tijdverlies enzovoorts enzovoorts. Maar ik vraag me af, zijn er ook geen mensen die tussen de mazen van het net vallen? Want is dat voor iedereen bereikbaar zo? Is dat, ik weet niet hoe die afspraken gemaakt worden, is dat digitaal, kan dat telefonisch, is dat een drempel voor die mensen? Ik kan dat inschatten, dat is maar een vraag. Ik vraag me af dat dit dringend is. Hoe gaan jullie daarmee om? Ik hoop dat je dat toch flexibel...
We werken op afspraak, maar er is altijd permanentie.
Ah, zo.
Ja.
In dezelfde permanentie, en ik denk dat we ook wel proberen via het netwerk, om toch ook wel oog te hebben. Je kunt nooit alle mazen, denk ik, helemaal dicht doen. Ik denk dat daar een beetje naïef is om dat te denken. Aan de andere kant hebben we, denk ik, bijvoorbeeld de samenwerking met het IERS, toch ook wel een hele nieuwe, of toch een extra groep mensen kunnen bereiken die vroeger eigenlijk niet bekend waren bij ons ook in de sociale dienst. En twee, het outreach in het werk, een huisbezoek doen, ook een aantal meldsystemen opzetten. Dus we hebben de laatste keer verschillen in het buurtoverleg en dat eigenlijk komt dat continu ook aan bod om zo gewoon heel discreet, en dat is niet, dat wordt dan niet in een vergadering bedoeld, maar na de vergadering is om een signaal vanuit de buurt door te geven. De gespreksmomenten die er zijn vroeger voor de 60, 80 en nu hebben we het opengetrokken naar babbelmomenten om gewoon op zicht te krijgen op wat meer kwetsbaarheid in de straat van de dossiers die we nog niet hebben. Ik denk dat systemen zijn om proberen toch extra mensen op te gaan opzoeken en niet te wachten totdat ze hier zelf voor de deur staan. Hè.
Ja, dus dat is eigenlijk geen probleem.
Ja, dat is altijd een uitdaging, denk ik. Ik denk dat niet mogen zeggen dat dat geen probleem is. Dat zal altijd een probleem blijven om mensen op een goede manier te blijven bereiken. Hè. Ik denk niet geen probleem is het verkeerde uitdrukking. Ja, ja. Ik denk dat het kwestie is van dat we daar wel heel veel voor doen en onze medewerkers daar wel heel veel over hebben.
En als het echt niet mensen vinden, dan is dat
toch
dus helemaal.
Ja. Dat was vroeger ook al zo. Met die afspraken is ook het probleem van de bank opgelost. Het probleem van de bank was een kind. Dus in huis, waar staat mensen
moesten
en dan zaten die ook vaak en iedereen wist dat die mensen voor de OCRW kwamen. Dat is nu denk ik voor een aantal mensen wel comfortabeler, dat ze daar niet moeten. En dat is ook het grote voor.
denk ik, van het werk van op afspraak, dat mensen...
Maar die afspraak kan ook telefonisch, ja. Wat hebben we daar aan de andere vragen? Okay. Heel veel mensen die het digitaal toegang toch nog altijd in. Ja. En dan waarschijnlijk zeker in die doelgroep, hè, dat is eigenlijk ook wel. En de drempel zo laag mogelijk maken.
Ja, bijvoorbeeld ook Pigoen, dat is nu nieuw, we zullen zien hoe dat werkt. Dat kan best zijn dat we dan na een jaar moeten evalueren en zeggen van dat is toch niet wat we van verwachten, maar gewoon op eenzelfde plaats waar mensen toevallig of op een of andere manier eigenlijk langskomen, maar wat de problematiek toch wat breder is, dat je toch op een discrete manier, op een heel laagdrempelige, toegankelijke manier toch dingen kunnen bespreekbaar maken. We hopen dat kan werken. Hè. Ik bedoel, het is op een andere plaats het ook al gebleken dat daar in een aantal problemen die eerder medisch vertaald worden door de patiënt bijvoorbeeld, hè, dat toch maar even zo dat praktische voorbeeld geven, zeggen van, ik voel mij niet goed, en dat is al een hele tijd en bro. Maar dat probleem natuurlijk niet echt medisch van aard is, op een duur wordt dat wel medisch vertaald, maar waar dat dieper liggende probleem verder zit. En dat kan geestelijk van aard zijn, dat kan ook meer in maatschappelijk werk zijn, dat onverwerkte trauma zit, dus de kwetsbare thuissituatie, slechte woonsituatie, wat dan voor een gezondheidstoestand natuurlijk met zich meebrengt. Of ook gewoon niet meer geactiveerd geraken in die maatschappij, niet deelnemen aan de maatschappij, geen vrije tijd, geen context, geen vrienden en buren die oog hebben voor u, of omgekeerd dat ook niet meer opzoeken en eigenlijk wat distancieren van die maatschappij, ook niet meer gaan werken, want ja, het gaat me niet meer af. En op de duur raak je zo wat vast. Ik denk dat dat typisch essentie is van maatschappelijk werk. En maatschappelijk werk niet alleen doen afwachten van totdat mensen zelf zeggen van nu heb ik u nodig, maar het eigenlijk ook aanbieden op dat plek waar dat mensen gewend zijn te mogen. Gewoon hoe dat ze zich voelen. Hè. En van dat diepte, psychologen, gezondheidszorg en maatschappelijk werk. En dat was denk ik ook het thema van zaterdag. Het heeft eigenlijk veel meer met elkaar te maken dan we misschien vroeger vanuit gingen. Hè. Want er waren twee dingen die eigenlijk weinig met elkaar contact hadden. En dat we hier toch wel willen echt verbinden, zo denk ik. Hè.
Ja, ik heb nog een andere vraag.
Sorry.
Nee,
doe maar wachten. Ik kan wachten, maar ik ben wel eigenlijk wel aan mijn schotel door mensen dat die er eenzaamheid hebben aangegeven. En ik vind onder corona, ze hebben ons allemaal binnengezet, wij zijn eigenlijk een heel asociaal leven gaan leiden. En ik vind nu, met al die toestanden, maar je moet overal een afspraak maken, de bank is weg, het sociale leven is gewoon helemaal weg. En ik denk dat dan mensen ook wel eigenlijk vooral overal moeten een afspraak maken, hè, bij de dokter, bij de bank, overal. Je komt eigenlijk geen mensen niet meer tegen om zoiets rustig buiten aan de deur een paaltje te slagen. En ik denk dat eigenlijk dat digitaal tijdperk, dat eigenlijk dat ook wel heel veel mee te maken heeft.
En dan kunnen denk ik, vind ik ook wel eens heel effectief, ik denk dat je dan ook moet proberen om aanvullend te werken, om daar buiten, in de straten, in de buurten, in de winkels, op dorpspleinen, in publieke ruimte, om ook ontmoetingskansen mee te creëren, om daar wel je dorpsweefsel wel tot recht te laten komen. Hè. En laat dat nu misschien toch nog wat een troef zijn van Boslaar, dat we daar zeker niet slecht in zijn. Maar dan moeten we wel terug waar reageren, denk ik. En publieke ruimte die dat ook uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Zitbankjes, de bus van vroeger in de straten en dat kan ontzettend veel betekenen. Ook naar sociale cohesie en het goed voelen. En dat zijn wel een aantal goede instrumenten toe, zoals bijvoorbeeld die buurtwerking. Die zijn enorm toegenomen de laatste jaren. En er is ook een structureel overleg en zo. Maar is dat een wondertool? Nee, hè. Allee, ik bedoel, het is meer dan alleen maar een barbecue organiseren één keer per jaar. Hè. Het gaat denk ik meer over die kleine dingen. Dat kleine helpen, dat oog hebben voor elkaar. En dat moet je meer doen, denk ik. Dat gebeurt minder op privéterrein. Het is niet meer dat de mensen allemaal langs de achterdeur komen binnengelopen. En dan corona al helemaal niet meer. Maar dan moet je dat op een andere manier, denk ik, gaan voelen. Ik denk dat dat heel terecht is.
Ja, ik merk dat het zo komt in de winkel. Mensen blijven nog altijd met drieën in de winkel staan en de rest blijft om buiten staan. Allee ja, dat wordt zo, dan heb je klapt en dan wordt niet, allee ja, ik mis dat echt niet meer, maar ja.
Maar, allee, we mogen wel niet overdrijven, hè, want als je op elkaar voor gaat, dan zijn we wel.
Nee, maar dat moet niet
doen. Dat is wel zo verder.
Ja. Bij de kwaadbeurde
nee, maar het zal ook zijn dan in situaties die je ook moet creëren. En als je vanuit de sociale dienst, vind ik persoonlijk, en dat is een issue dat ik al lang meedraag, die buurtgerichte, ja, dat je dan met de mensen terug de babbel kunt opnemen en ook zien wie dat je vereenzaamd aan het worden is in die buurt. Ik vind dat een prachtig initiatief. Allee, ja. En dan krijg je ook misschien de buurt wel terug. Een beetje op gang. Ja.
Op een beetje het succes, denk ik, van het Kiertje bijvoorbeeld. Hè? Ja. Die dat ik weet nog als toen we ermee begonnen, dat het eigenlijk zo heel vaag was. Dat we gaan nu beginnen en het is er nog altijd. En je ziet
dat ik daarin zou kunnen, iets zonder vragen. Ja. Een Kiertje, prachtig. Hè? Maar dan, ik denk nu ook aan de sociale kruidenieren. Ik heb onlangs van iemand toch vernomen, ik weet niet het waar is, dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld verse groenten te slijten aan een bepaald cliënteel. Hè? Omdat mensen weinig kookvaardigheden hebben of weinig zin om te koken. Ik vraag mij af, tijdens de gezondheidswandeling, een hele tijd geleden, hebben de mensen van de sociale kruidenier inderdaad soep gekomen en uitgedeeld. Ik vond het eigenlijk heel mooi. Mijn vraag is dat geen optie om dat ook te doen met die mensen of gebeurt dat al?
Ja. Wij hebben het al een paar jaar geleden gedaan. Cursussen gegeven in het kantinsencentrum. Er zijn heel veel cliënten naartoe gegaan, effectief, maar niet iedereen staat er. Ik krijg daar naartoe, zal het zo zeggen. Ja, dus we hebben de mensen die we hadden en die gemotiveerd waren, hebben we uitgedrukt. Ja, en dan is dat stopgezet. Nu is wel de bedoeling als de sociale kruidenier. Ik hoop dat je toch in 2023 kan verhuizen naar de sociale campus hier. Daar hebben we terug een keuken en dat we dus in die keuken dus terug wel wat activiteiten rond koken en zo'n voeding opstarten. Maar dan misschien minder formeel als met de kookcursus destijds, maar gewoon wat informeler en gewoon.
Er
zijn paprika's over, laten we zo
Ik heb zelfs gezien dat ze in Kruideniertje de groente mix verkopen, zodanig dat de mensen eigenlijk de pap in de mond gegeven wordt. Van
ja, het is heel moeilijk om onze mensen daartoe te bewegen.
In het kader van preventie en gezondheid.
Ja.
Maar dat is wat de gezondheidsvaardigheden, ik denk dat verschillende gesproken dat die gezondheidsvaardigheden waar we het juist over hadden, dat is net dat. Hè. En dan moet je een truc voor vinden, een manier voor vinden om dat toegang te vinden. En natuurlijk de fysieke setting hier ga je het makkelijker maken. Ook de samenwerking met Groothoek, waar dat er ook een aantal initiatieven voor komen rond dat koken en noem op. Dus ik denk dat er wel een heel simpele receptjes gewoon meegeven kan en klaar. Dat het toch dat je ze een beetje aandeelt om op dat vlak ook bewuster met de gezondheid om te gaan. Want zolang natuurlijk, ik kan me even heel plastisch voorstellen, een pakket van 72 frituurhapjes dat dit al weer open is, dan klopt salaat. En maar dat is wel de feiten. Dan blijven we een probleem zitten, want wat gaan die mensen dan doen? En dat gebeurt ook al te vaak. Dan zouden we de frituurketel opzetten en die frituurlapjes kopen. En dat is natuurlijk niet het versterken en het bewuster maken van.
Dirk had ook nog even woord.
Ja, vanuit het comité, wat mij nog altijd heel erg opvalt, zo denk ik naar Link, met PIO en met de gezondheidszorg, is hoeveel van onze dossiers dat die verslavingsgebied zijn. Dus drugs, alcohol, maar ook gele, geneesmiddelen. En dat maakt natuurlijk die integrale druk een zware belasting op die integrale aanpak. Hè? Want het gaat niet alleen over de verstandigen op economisch vlak en op die en zo neer, maar ja, als je dat met die verslavingsproblematiek. Dat je dat overal doorkruist, dat maakt het heel complex. Ik moet zeggen, ik ben daar. Voor mij was dat toch een confrontatie om te zien hoe aanwezig allerlei, ja, kool. Ja, kennen we natuurlijk, hè. Is het een meer aanvaarde sociale druk en dan weten we, hè, wat voor drama dat kan veroorzaken, maar ook drugs in alle mogelijke vormen en die andere verslavingen. Het is toch, denk ik, ook voor de jongeren een geweldig aandachtspunt, hè, om daar op te werken.
En dat is heel frustrerend, hè, toen ik in dat college
raad was.
Weet je dat nog? En dan verslavingsmensen, allee, je zegt dan, oké, ik ben gevormd, maar moet dat en dat in orde zijn, moet dat en dat proberen. Zelfs zijn we zo ver gegaan dat we gezegd hebben, dan krijg je geen leven meer, maar je kan dat dus niet maken, hè. Uiteindelijk kan je dat niet maken. Dus je hebt weinig handvaten.
Dus dat was altijd toen al moeilijk en ik denk dat wat Dirk ook zegt, dat wel verbetert.
Ja, ik was het verbetert er niet op met de jaren. Ja, we kregen die dossiers meer en meer binnen, hè, op vlak van beslaving. Ja. En dat is heel frustrerend, ook voor de mensen van de sociale dienst.
Steek met heel veel energie in de voorraad van hun. En gelijk heb gezegd, die komen dan op het comité, die komen beloftes doen. Hè, maar ja,
Ik om dat positief te zeggen, ik heb nog een keer het comité is dat het initiatief van Nederland eruit voorgesteld, ja. Echt ook op die drugs of preventie, handhaving als therapeutisch ook samen gaan werken. Ik denk dat dat niet te vroeg komt.
En daarnaast denk ik, Dirk, zijn er ook een aantal dingen die ook in alternatieve manieren van daarmee omgegaan eigenlijk wel ondertussen gecreëerd zijn, maar die misschien nog te weinig gekend zijn of ook te weinig worden gebruikt in de zin van, en natuurlijk ik ons maatschappelijk assistenten niet, maar als er kleine feitjes zijn, en dat is ook een taak voor onze eigen politie om die dan sneller te constateren, hebben we wel een veel breder blokkenbord, Dirk, van alternatieve manieren waar dat wel die stok achter de deur is, in de zin van het aanzetten om verplicht bijvoorbeeld toch in therapie te gaan, om op een aantal alternatieve manieren om te gaan met verslaving, zoals de GIA Schola, die geneeskundige hulpverdeling en opvolging, waarin dat de verplichtheid met 5 controlebezoeken, maar ook een verplichte aanmoediging om via de huisarts effectief ermee aan de slag te gaan. Dat zijn instrumenten die wij natuurlijk niet hebben. Je kunt inderdaad, zoals bij aangeeft, niet kunnen zeggen van kijk, je krijgt je leeftijd niet als je daar niet aan werkt. Maar op andere feiten, juridisch, politioneel, kun je dat wel doen. En soms is het ook het opzoeken van die kleine feitjes die vaak wel makkelijk te vinden zijn, hè, want die komen in die dossiers ook wel wat vaker naar voren, om die niet financieel te gaan vervolgen, maar om die net als een kans te zien om er dan op een andere manier mee aan de slag te gaan.
Ik denk ook voor die mensen dat je een doelgroep dat er eigenlijk in België in het algemeen nog veel te weinig te doen is. Alleen qua middelen, hè, voor opgenomen te worden, voor therapie te krijgen en zo, dat er eigenlijk niet voldoende middelen zijn om die mensen echt te helpen. Ik denk dat je. Want wij, je ziet ze hier binnenkomen, hè, maar je kunt er eigenlijk ook geen uitweg mee volgens mij. Je kunt ze ook nergens in plaats of je kunt ze niet wel.
Het is wel van harde werk, maar je moet ook, dit is wel, ja.
Het was de wachtlijst.
De wachtlijsten zijn redelijk groot. Het is natuurlijk ook wel een nieuw kader dat er nu aan het ontwikkeld is. Het noemt ook het kader, hè, waarin dat toch 24,75 fulltime equivalent vanaf 23 zal ingezet worden op verslaving die we in de camper. Ik denk dat er wel wat instrumenten zijn, maar het grote moeilijkheid denk ik is de vrijblijvendheid langs onze kant. En dus je zou eigenlijk al bijna meer multidisciplinair moeten kunnen gaan overleggen tussen politie, parket, hulpverlening en dat blijft niet altijd nog makkelijk. En dus denk ik, Jelle, ik heb het ook zo.
Nee, maar nu is het maandag pinkpermit hier op het team overleg gaat. dat die dan project samen is gekomen voorstellen. Dat is inderdaad een samenwerking tussen politie en dan
dat is eigenlijk een ketenaanpak inderdaad die ook in Nederland niet ontwikkeld is. Dat is een pilootproject dat momenteel in Antwerpen, Mechelen en in Limburg loopt. En waar wij nu een vierde regio zijn, waarin effectief, zoals Jelle aangeeft, ook alternatieve manieren, dezelfde sfeer eigenlijk als die GHO die we daarnet hebben ook aangegeven. Dat je toch sneller eigenlijk kunt ageren. Maar sneller ageren begint ook met het feit dat je een aanleiding moet hebben om ook dat stellen mee aan de slag te gaan. En daar zit ook nog altijd een deel van het probleem. We hebben vorige week ook met de scholen nog samengezeten. Bijvoorbeeld in de scholen wordt het vaak ook te laat gedetecteerd. Wordt zo van, oh ja, doe precies wat daar. Hè. En dan leerlingenbegeleider, CLB. En waar dat we eigenlijk toch te weinig snel, en dan heb ik het vooral over middelbaar onderwijs van ze spreken, maar dat we te weinig snel eigenlijk ook die detectie kunnen doen, want hoe rapper dat je het ook weet, hoe rapper dat je ermee aan de slag kunt gaan, want net in die leeftijdscategorie zijn er wel heel veel instrumenten en methodieken. Tot en met zelfs het feit dat er met extra wielen nu van Zorgen voor Morgen, dat is een programma, een subsidieprogramma vanuit Vlaanderen, dat er nu elke maandag niet alleen hier, Chef en Lisa regelmatig langskomen, maar dat er ook een psychologisch specifieke ook verslaving in de secundaire school, die elke maandag en middag daar aanwezig is. Dus we hebben daar echt al wel wat heel wat extra inspanning in geleverd. Maar het is geen aanbodverhaal, het moet allemaal aan elkaar aanpakken. En ik denk dat dat het moeilijke nog altijd is. En de vrijblijvend verhaal, want ik denk dat wel heel veel dossiers hebben gehad waar gezegd van ja. Alleen, ik zou mee aan de slag moeten gaan, oftewel dat je dat voor de ogen wordt gedraaid, oftewel dat je eigenlijk ja, kunt zeggen van het zou moeten, maar ja, als je het niet wilt, we kunnen het niet dwingen.
Ah, ja, dus dan kun je stoppen, dat is eigenlijk
niet wat grappig. Ja, maar waar dat ook, en ik blijf toch ook altijd positief, er zijn ook voorbeelden van waar het dat wel doet. En ik denk dat we daar moeten blijven werken, want anders is het veel te fatalistisch als was maatschappij. En dat is denk ik wat Erik ook wil aangeven. We moeten daar blijven op werken, nog meer op werken, nog meer op inzetten. We hebben hier ook als een studiedag georganiseerd. Daardoor is ook dat drukbeleid echt wel wat hoger op de agenda komen staan. Hè. Dus ik denk dat we er al hard aan gewerkt hebben, maar we mogen dat niet loslaten. Want het is veel te fatalistisch om te denken, want dat klopt. Ik denk dat veel mensen, en correct ook aanvoelen wat jij nu vertolkt, maar het is fatalistisch om als maatschappij te zeggen, ja, het wordt toch meer tijd, want dat is dan de facto.
Nu heeft men daar een heel draaiboek en het is wel iemand opgezet om de contacten te leggen met werkgevers. Dus dat gaan we wel.
En hebben jullie er een zicht op van hoeveel artikelsisters uiteindelijk in het reguliere circuit terechtkomen? Zo?
Die cijfers van de laatste.
Zou wel eens interessant zijn om dat op te volgen?
Ja, dat is een vraag. Zo.
Allee, ik zou daar...
Ja.
En want activering is toch heel belangrijk.
Zijn er nog mensen die bedenkingen hebben bij deze serieuze zware materie? En,
ja,
nee,
maar ik heb dat toch goed voor gelezen en dat stond ook in. En terecht, die hub van ons, die is weggegaan in de schoolstraat.
Ja.
Maar we waren wel aangesloten bij de wooncel. Mijn vraag is eigenlijk, hoe ziet dat in de toekomst? Kan men daar nog op ingaan of is dat een vergeten zaak? Een afgedane zaak?
Ik weet niet wat de ondervindingen zijn van de dienst, maar dat werkt ook wel niet zo heel erg goed.
Nee, eigenlijk zijn er vooral mensen van Turnhout ook van de waar.
Ja, die eigenlijk Turnhout afstoten op dat vlak, hè, om het even onbeleefd te zeggen. Ik denk waar een ander verhaal is, want het zijn allemaal namen en projecten. Hè. denk dat we wel heel veel over hebben, is om echt op het woonaanbod en in heel veel diverse vormen, de transitwoning, de noodwoning waar we de twee extra hebben gecreëerd, de LOI en sociale huisvesting, dat we daar wel op al die fronten toch wel een extra inspanning hebben geleverd en nog zullen doen. We zijn ook met een project bezig, Priscilla, Tina, Michel is er ook bij betrokken, rond het hele verhaal hier, van wat kunnen we nog voor extra sociale woningen creëren hier in de buurt. Een haalbaarheidsstudie die lopende is, waar we in de toekomst ook kunnen wat meer over vertellen. Dus ik denk dat we echt niet loslaten. De laatste jaren hebben we bijna elk jaar een nieuw pand ook geopend. De noodwoningen, die zouden, dus deze maand denk ik dat we er eentje kunnen in dienst nemen in de Kempelaan. We hebben nog iets in Eekskerdijnlaan extra ook voorzien. Ik denk dat we daar echt wel verder op willen inzetten, Bea. En ik denk dat dat ook dat vooral belangrijk is, want die wachtlijsten en die noden zijn nog altijd wel heel erg groot. Hè.
Ik denk dat het belangrijk is om eerder lokaal in te zetten,
ja.
Zoals dat we nu doen. Dan we mensen van het andere gemeente.
Ja, ik voel mij hoe oneerbiedig het ook klinkt, maar dat we die mensen moeten gaan ontvangen. Ik denk dat we het beter lokaal gaan.
Zeg jij, Kina wordt dan nog gebruikt?
Wordt niet zoveel meer gebruikt de laatste tijd.
Er zit ook een beetje een moeilijkheid in de werking ter plaatse bij Kina, maar dat wordt ook aangepakt. Er gaat een speech ook gebeuren, maar dat werkt op dit moment ook niet goed. Gelukkig hebben we niet te veel nodig, hè, want net omdat we.
Dan heb ik ook nog wel een vraag. De sociale campus, hoe gaat die chronologisch in zijn vervolg gaan? Mijn strijkatelier zal kortelings ook geopend worden. Sociale kruidenier hebben we het daar juist over gehad. Ze zitten daar alleen getallen in of jaren. Wanneer dat eventueel?
Ja, zoals Tina heeft uitgedrukt, juist van de ambitie om het toch nog in 23 zeker te verhuizen te doen. Alles hangt natuurlijk af, het is een beetje een cascade. Hè? Dus het hangt ook af van het woonproject in de Kuiperstraat, Schoolstraat, Kerdijnlaan. Want dat is eigenlijk de cascade. Als dan eigenlijk de kinderopvang naar daar kan verhuizen, dan is deze locatie vrij. Dan kan die omgebouwd worden voor de sociale kruidenier. En dan kan het hele verhaal van de integratie verder gebeuren. Strijkatelier zal een vrachtvanavond erop zijn, Guy. En dat zal nu gebeuren. We gaan zaterdag bij Open Deurdag zal het ook gepresenteerd worden. Conventie, dat is een naam die nu gebruikt wordt in het fusieverhaal. Dus dat is denk ik de eerste stap. De volgende stap is dan dat de verhuizing in die richting moet gebeuren. Waarna dan sociale kruidenier, tweedehandswinkel, rapopstap, uitpas, fietsbier, dat we eigenlijk de dingen ook gaan kunnen integreren. Met dan eigenlijk nog als een bijkomend element dat die sociale campus nadien ook nog verder doorgaat. Je hebt het ontmoetingscentrum, je hebt ook Pioen, de nieuwbouw die dan in de toekomst ook daar in die buurt gaat komen. Dus er zit denk ik wel een duidelijk plan voor de toekomst achter. Maar goed, het zijn allemaal heel grote investeringen en ook dingen die afhankelijk zijn van verschuivingen die elders ook moeten gebeuren.
En dat is cascade in gang te steken, Lief. Dat is van die bouwwerken van de nieuwbouw in Kruiperstad, die liggen precies even stil, maar tegenwoordig met grote projecten. Dat boeit er zand ook niets. Ja. Als ik dat passeer, dat is precies al een landschap.
Ja, dat klopt. Dat klopt, dat is ingecalculeerd. Dat was met combinatie van werf. Allee, dat is de hoge die daar nu op een andere werf staat, die dat dan gaat beginnen. Ik weet het niet exact een dag, maar dat was wel ingecalculeerd. Alleen we hopen natuurlijk dat.
Ik hoop dat
we hopen dat er berichten die dat wij krijgen.
Het is gewoon zo aan het zwembad.
Ja, mensen gezegd
die dat veel meer dan extra
We hopen dat we dat niet kunnen in ijsberen doen.
Ik wil toch even nog aanvullen. Ik vind één heel belangrijk dat we dit soort van debatten, dat we daar hier op deze plaats kunnen doen. Want het is eigenlijk hier dat de prioriteiten voor het komende jaar moeten kunnen gesteld worden. En gewoon op de vraag of dat jullie bereid zijn om dit soort van verhalen ook wel wat vaker hier te doen. Ik heb dan heel specifiek ook over sociaal beleid, omdat na de inkanteling van OCMW en gemeente, dat het niet zo mag zijn dat net dit soort van thema's en beleidsthema's minder aan bod zou moeten komen. En ik denk dat het ook Dirk, heel goed is dat jullie vanuit een bijzonder comité, want je zit natuurlijk met die individuele dossiers bezig en van de sprekende familie individueel dossiers aan bod komen, dat mag ook niet, dat zal ook nooit het geval zijn. Maar dat je wel zo ja, één of twee keer op een jaarbasis ook eens kunt kijken, zelfs vanuit de dienst, Jelle, dan denk ik, hè, van, dat ook de maatschappelijke werkers regelmatig de kans krijgen om ook beleidssignalen ook te kunnen geven. Dat doen we intern natuurlijk ook, maar dat je dat hier ook op het plenum kunt doen, waar het eigenlijk ook toe hoort. Want ja, we hebben het vandaag gehoord over gezondheidspreventie, dat we daar mee moeten aan werken. Lijkt me een punt om te noteren. Eenzaamheid blijft, we wisten dat ook, maar het wordt toch opnieuw bevestigd, het wordt zeker niet beter. Verslavingsbeleid, het koppelen van informele zorg met formele zorg, ik denk dat dat ook een uitdaging is, want we gaan het niet met formele zorg altijd kunnen blijven redden. Dat is denk ik wel ook een les uit corona en dat die aanvullendheid van informele zorg, zoals mantelzorg en ook buurtzorg, dat alsmaar belangrijker wordt. Ik denk dat dat echt ook wel een punt is waar we meer mee aan de slag zullen moeten gaan. En ik wil er misschien nog eentje dan zelf toevoegen, voorzitter, dat het hele energieverhaal en ook het, als je preventief wilt gaan werken naar de toekomst toe, moeten we denk ik ook zorgen dat de mensen die al wat kwetsbaarder zijn, dat die niet in ten overschot van de huisvesting blijven wonen. Wat bedoel ik daarmee? Dat ook, als je werkt aan energie, ze beginnen altijd met de mensen die het makkelijkste te bereiken zijn. En dat zijn met alle respect de mensen die wel de middelen en de kennis en de opleiding hebben om te weten dat je nu zonnepanelen moet plaatsen en dat je dan misschien ook zo een batterij kunt plaatsen en dat je dan best ondertussen ook je muur laat isoleren. Maar die hebben dat ondertussen al vaak al gedaan of die weten wel hoe dat ze dat moeten doen. Maar ja, dat mensen die het al moeilijker hebben ook nog eens meer moeten betalen voor hun energie. En het zal nu wel een holse zijn, daar zijn we het wel over eens. Langs de andere kant, dat energievraagstuk op een gegeven moment gaat weggaan, daar maak ik me ook geen illusies om. Ik denk dat dat echt ook wel een nieuw thema zal zijn en dat we daar ook ons moeten ontwapenen om een soort van energieloket of iets anders, ik moet het zo niet noemen, hè, want dan zijn het weer aan het institutionaliseren, dat is niet de boodschap, maar energie in ook als element erbovenop. Bovenop gezondheid en tewerkstelling en huisvesting en financiële middelen en noem maar op, denk ik dat dat eigenlijk ook automatisch wel weer een extra thema zal zijn waar we meer zullen moeten mee bezig zijn, denk ik. En toch structureel moeten aanpakken.
En zeker ook de mensen wegwijs maken hoe de weg is naar de subsidiëring van al die zonnepanelen en warmtepompen en dergelijke meer. Ik denk dat dat ook bij in die gesprekken moet leren.
Ja, het wordt ook allemaal maar ingewikkelder om het aan te vragen. Ja, we moeten het allemaal digitaal. Wij hebben, straks heb ik mijn delen er ook over gehad, voorlopig nog niet, ik erover ook van vragen. Maar ja, iedereen kan dat. Hè. De meeste, denk ik, mensen die hier zitten, zullen dat wel klaar krijgen. Maar er zijn heel veel mensen die, zeker oudere mensen, of mensen die niet zo gewend zijn met computers en dergelijke, hebben daar echt wel problemen mee. En ja, dat gaat ook naar ons komen. En ik denk, want de Slieven haalt hier het probleem aan, of het thema van energie, dat wij dat zeker vanuit Nederland ook mee willen implementeren in de nieuwe woonmaatschappij. Omdat daar ook wel mensen zitten die daar wel. Zouden moeten kennen of daar ook dat kunnen leren allemaal, dat kan wel gaan. En waardoor dat ook bereikbaar is. Hè? En dat dan niet, dat ze dan niet voor naar Antwerpen moeten of naar weet ik waar, maar dat bijvoorbeeld ook vanuit de woonmaatschappij hier bijvoorbeeld in Vossewa bij ons bij de diensten kan een zitdag zijn of wat weet ik allemaal.
En dat het niet alleen op vraag is, maar dat het ook collectief kan
gebeuren. Dat ze in Herentals, als ze naar de markt gaan, in Herentals, dat ze daarom kunnen
bijdragen.
Dus ik heb daar misschien een aanvullende vraag bij. Omdat je ziet, er zijn misschien twee groepen bijvoorbeeld voor dat soort hulp. Hè. Ouderen en mensen die minder digitaal geletterd zijn. Maar we hadden het dan daar straks ook over zo, als je wel psychologisch kwetsbaar bent. En dat komt ook bij pioenaanbod. Ik denk dat er op dit moment een grote doelgroep is van mensen die het mentaal zo moeilijk hebben dat die ook dat soort dingen niet aangeroepen. Al hebben die genoeg gestudeerd, kunnen die om met alle instrumenten. En ik denk dat dat misschien ook iets is dat binnen, weet niet, misschien komt dat in die week op aanbod. Hè, van kun je de praktische dingen in je leven de baas zijn. Daar zijn
dat soort dingen.
Want dat is om je haren uit te trekken. Ja, dat soort
mensen die dat wel kunnen, maar op een moment. Het is allemaal te veel en het laat maar waaien. Ja. Allee, ja. Zo,
dat zou misschien inderdaad ook wel in die bibop moeten aan bod komen dan.
Ja, en ook in een aantal projecten rond e-inclusie. Hè. Dus toch wel heel wat uit drie deelprojecten die nu gaan opstarten in Nederland, rond de e-inclusie. Heeft allemaal zo zijn naam, digibanken, digipunten en dan nog een project dat we nu voor zomers aan het doen zijn. Dus dat is allemaal niet zo belangrijk, dat is maar een technische benaming. Maar waarin dat toch wel meer en effectief meer gaat ingezet worden, ook met een soort van buddywerking, om mensen bij de hand te nemen en om zo'n dingen toch alvast niet te veel een drempel te laten zijn. Want ik denk niet dat we het fenomeen van digitalisering, dat wij daar in ons eentje gaan kunnen tegenhouden of bestrijden, dus misschien ook niet de boodschap om dat te bestrijden, om dat tegen te houden. Maar het is wel iets waar we het oog hebben voor de mensen die daar niet mee meegaan. Of mee kunnen.
Goed. Ik vond dit debat wel aangenaam en leerrijk. We bedanken Jelle en Tina en ook Dirk voor de toegevoegde waarde tijdens dit debat. De volgende variapunten voor de komende maanden zijn vooral in november het dossier Blauw-Groen Netwerk, het dossier Woon- en Zorgas, Masterplan Klooster- en Schooldomein, plus het dossier Bibliotheek en het Lokaal Energie- en Klimaatplan. December hadden we dan ook nog het budget 2023 erop gezet, het jaaractieplan van het volgend kalenderjaar, stand van zaken van meerjarenplan, Nederlands stand van zaken en de regelvorming in de camper. En november, dat wil zeggen, dinsdag 8 november, is de volgende gemeenteraad. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor deze afspraak.